Hey, mediumschap-pionier van de toekomst. Want als je naar deze podcast luistert, dan ben je geïnteresseerd in mediumschap, spiritualiteit, spirituele wereld, spirit, geesten, energie, vibratie, frequentie en noem maar op. En mijn naam is Rosita Belkadi en ik vind het hartstikke leuk om je mee te nemen op mijn ontdekkingstocht. Ja, hallo dan. En misschien moet ik dan ook beginnen met praten. Ik weet zeker dat ik hier al het een en ander is hier of daar over geschreven of over verteld heb. En ik dacht eigenlijk ook dat ik er een podcast over gemaakt had. Dus ik was terug aan het kijken in de podcastgeschiedenis. Maar wat schetst mijn verbazing? Heb ik dat dus niet. Misschien heb ik dat ooit wel eens opgenomen op een... ja. Misschien wel een ander platform. Ik weet het niet, maar ik kon het helemaal niet vinden. En ik dacht, dit verhaal moet verteld worden. En ook om te laten zien hoe spirit werkt. Hoe de spirituele wereld je soms zo kan verbazen. Maar misschien moet ik eigenlijk zeggen hoe het me nog steeds nederig houdt, klein houdt. Ik weet niet zo goed welke woorden erbij horen of zo. Want ik weet niet zo goed welke woorden erbij horen, punt. Want de spirituele wereld is voor mij een wereld die ik niet per se in... ja, moet ik dat zeggen? Ik zie mensen in de spirituele wereld. Het is voor mij niet een wereld die geen mensen heeft. Snap je als ik dat zo zeg? Dus ik weet dat ze in spirit geen lijven meer hebben en dat soort dingen. Maar in mijn beeldvorming hebben ze dat wel. En hebben ze dus zo'n intens, mooie, intelligente manier van ons bereiken. En om met ons werken, dat verbaast me nog altijd. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar een moment, echt wel jaren terug. Ik weet niet precies hoe lang, 5, 6 jaar terug. En ik gaf nog sessies en ik had een ruimte in de Westel Kinderkapel. En in die ruimte gaf ik sessies dus. Ik bedoel, dat hoef ik niet twee keer te zeggen. Maar ik zit het beeld een beetje voor mijn hoofd te halen. Dacht ik, moet ik nou vertellen hoe die kapel eruit ziet? Ik zou niet weten waarvoor eigenlijk. Dus dat was ik eigenlijk meer aan het analyseren in mijn hoofd, zeg maar. Maar goed, in de kapel stoelen, je kent het wel. Een prachtige plek overigens. Ik had een afspraak met een zekere, ik weet de naam. Weet niet de naam die ze opgegeven had. Maar ze kwam binnen met haar zusje. En ze ging zitten. En ik begon met een reading te geven. Ik wist niet dat haar zusje was. Maar dat bleek later uit de reading. Ik vroeg, wil je het over jezelf? Ik weet niet, dat heb ik niet gevraagd, denk ik. Ik heb gewoon begonnen. Ik zit nou terug te denken. Ik zit in de kapel. En ik denk eigenlijk, wat is het eigenlijk jammer dat die plek er niet meer is. Maar goed. Sorry, ik zal weer even terug naar de topic gaan. Neem even een slokje misschien en leid dat af. Ze is stom, hè? Dan zit je zo te denken. Oh ja, dat was echt een mooie plek. Oh ja, dat had ik zo. En nou, dat had ik zo ingericht. En ik dacht, blijf bij je verhaal. En dan krijg je een beetje een rare, dubieus verhaal. Welkom in mijn hoofd. Maar goed, sessie. 1-op-1 sessie en ze nam de zus mee. Tenminste, dat vertelde ze. Ik stel me dan open voor de spirituele wereld. Ga kijken of het over degene voor me moet gaan. Of degene in de spirituele wereld komt voor diegene die in de ruimte zit. Nou, in dit geval zag ik dat ze een kaal hoofd had. En zo'n kapje op had, zeg maar. Hoe heet zo'n ding? Ja, hoofddoekje, zeg maar. Dus ik vroeg haar... En ze zat een beetje te krabbelen voordat we begonnen. Dus ik zeg, je mag er wel afdoen als het te irriteert. Ze zei, ja, maar ik heb een kaal hoofd. Ze zegt, ja, ik bedoel, dat maakt mij niet uit. En ik vind dat dan ook lastig. Ik dacht, nou, ik hoop wel de spirituele wereld komt. Dat we niet, zei ik, ik ga dus niet gelijk haar energie lezen. Dat vind ik dan toch een soort van ingewikkeld of zo. Omdat je dan ziet dat zij al ziek was. Ik dacht, ja, kale kop is niet zo moeilijk. En de zusje had ook zo'n kapje op, maar er zat wel haar onder. En ze zei, ja, als mijn zus geen pruik op hebt, dan doe ik ook zo'n ding op. Dan hebben we het samen. En dat schepte eigenlijk al een hele leuke band. Maar ik begon met reading te geven en haar opa kwam. En ik ging haar opa geven, ze herkende alles, ze raakte geëmotioneerd. En er kwam nog iemand die bij haar op zalen had gelegen, als ik me niet vergis. Of iemand die ook zo'nzelfde ziekte, zo'nzelfde soort traject als haar, door had gemaakt. En ja, aan het einde van de sessie dingen over haar verteld, over de ziekteverloop, hoe het tot nu toe ging, de angsten die ze daarvoor had. En ook de zusje, want opa kwam natuurlijk ook voor de zusje. Bleek tweelingzus te zijn, dat zag je eerst niet op de eerste instantie. En dat meisje raakte mij zo op een of andere bizarre wijze. Niet omdat ze ziek was, maar haar kracht, joh. Hey, alsof je 10 grote kerels voor je hebt of zo. Die allemaal tegelijk staan te gewichten te heffen. Heet helemaal niet zo. Bank drukken, weet ik hoe dat heet. Die sterkte, die kracht, die veerkracht, die had zij mentaal, zeg maar. Dat viel in die reading heel erg op. En een tijdje te praten. Ik was ook net ziek geweest. Ze had over kanker en over dat wat het met je doet. En nou, bla, bla, bla. En zo'n lotgenotenpraatje. En we hadden het daar zo over. En ik weet ook niet meer precies, maar goed, punt. Niet meer aan gedacht, klaar, einde verhaal. En in september start ik altijd nieuwe groepen. En in dit geval had ik geen plek voor beginners. Ik had geen speciale beginnersgroep, moet ik eigenlijk zo zeggen. En er waren wat beginners die wilden beginnen. En ik laat liever niet zomaar beginners, zeg maar, in een hele gevorderde groep. Dus je moet wel contact kunnen maken. En dat konden deze mensen allemaal niet. Dus we hadden afgesproken dat voor de jaargroep begint, ze dan eerst een avondje zouden komen, dat we dan spiritcontacten zouden maken. Dat ze in ieder geval weten waar ik het over heb. Wat het verschil is tussen psychic en mediumistic. Dat we daarmee bezig gaan. Dus wat het verschil is tussen intuïtie en de spirituele wereld. En ja, we zijn zo lekker bezig. Of tenminste, ik doe de deur open voor die mensen. En ja, je raadt het misschien al. Zij was er ook. Dus ik zeg tegen haar, goh, ik had helemaal niet in de gaten dat jij mediumschappen wilde beoefenen. Of dat je daar een ambitie voor had. Maar meestal voel ik dat wel als iemand dat heeft. En zei ze, nee, dat heb ik ook niet. Ze zeg maar, ik heb zoveel kracht gekregen van jou. Ze is bij mij zeg maar in april geweest. En in september staat er meestal mijn nieuwe groepen. En ze zegt, ik wilde gewoon erbij zijn. In die tijd deed iemand nog mijn sessies aanvragen. Cursus. En die had gezegd, oh nee, maar als je, ja, ik weet zeker dat Rosita het goed vindt, dat als je er gewoon bij wil zijn, je zal wel mee moeten oefenen, maar als het gewoon is om kracht te krijgen en power te krijgen, helemaal geen enkel probleem. En zij zei van, ja, ik krijg zoveel power van jou, ik heb er maanden op kunnen teren, dus ik wil gewoon in ieder geval één keer in de maand, een dag, bij je in de buurt zijn. Dus ik uitgelegd dat ik dat niet was en dat de spirituele wereld is, dus dat kan me niet schelen, maar dat wil ik, want ik voelde gewoon me veel beter daarna. Ik wil dat gewoon. Oké, nou ja, goed, we gaan contact maken. En we gaan die oefenavond in, voor zeg maar 3 uurtjes of zo. En die hele zaal van, nou, 6-7 mensen, die viel helemaal stil toen zij begon te werken. Ik denk dat ik in mijn leven nog nooit zoiets mee heb gemaakt. Dat meisje valt stil, die zit tegenover iemand en die begint te praten op een manier alsof ze ze aan de telefoon had of zo. Ik weet ook niet wat er gebeurde. Ze praatte op zo'n natuurlijke wijze met spirit. Ze had helemaal geen enkele gêne van dat kan ik niet, dat weet ik niet. Ze ging er vol in. En dat is ze blijven doen eigenlijk op al die momenten. En ze wist dat het niet heel lang weer zou duren. Dat zei ze ook. Ja, ik heb eigenlijk niks meer te verliezen. En ik wil gewoon de tijd die ik nog heb krachtig door kunnen brengen. En ik denk dat het januari was. Misschien februari. Ik weet niet meer precies wanneer ze overleden is. Want inderdaad is ze overleden. Maar had ze geen kracht meer. Kon ze niet meer auto rijden. Werd de oog slecht. Want ze had een tumor achter de oog. Ze heette Fabienne. En ze deed ook mee aan Over Mijn Lijk heeft ze meegedaan. Want zo'n meisje was het. Ze was een meisje die ergens instapte, de Volvo ging. Het ideaal dat ze niets had te verliezen. Ja, en ze bracht gewoon liefde. Dat is wat ze deed. Liefde, kracht, power. Weet ik veel wat. Benoemenswaardig meisje. Echt super jong. Rond de 20. En ze zei op een gegeven moment, ik doe mee aan Over Mijn Lijk. En nou ging ze dat ze allemaal tegen me vertellen en hoe dat was en weet ik van wat. Want ze had me als een soort, ja, moet ik zeggen, spirituele moeder. Maar in ieder geval had ze me een soort geadopteerd als onderdeel van haar kracht. Laat ik het maar even zo benoemen. En ja, dan ben ik daar absoluut de laatste in die zegt, dat mag niet. Dus ze belde en op een gegeven moment kon ze ook niet meer zo goed praten. Dus ging ze appen. En ik heb altijd ja, gewoon een hele bijzondere band met haar gehad. Nou, toen ja, wist ik al, ze gaat het einde van dit jaar niet redden. Dat wist ik gewoon ook omdat je het aftakelen zag. En doordat ze niet meer kwam en niet meer kon autorijden, niet meer kon, goed kon zien, niet meer goed kon praten. Nou ja, de hele rattenplan. Vind je het leuk om haar over haar te kijken, om haar te zien over mijn lijk, Fabienne. Ik weet de achternaam gewoon even niet meer. Maar je kan haar vast vinden als je dit inklikt. En ja, deze dame was bijzonder. Dat is het enige wat ik kan noemen. En toen ze net overleden was, dat wist ik nog niet. Tenminste, haar ouders hadden nog niks gezegd. En een van de eerste keren kwam ze al door direct eigenlijk bij een student die contact maakte voor de groep. Ik dacht, dat lijkt Fabienne wel. Niemand herkende het verder. Ik ook niet. Ik zeg, nou ja, als ik het herken, ik weet niet of ze overleden is. Nou ja, dat bleek dus wel zo te zijn. Wat nog het meest bijzondere was, is dat ze op allerlei manieren in de groepen ook doorkwam. En op allerlei unieke momenten ja, van zichzelf liet horen. Zo heeft ze me ook een keertje. En dat wilde ik je eigenlijk vertellen. Maar dit hele verhaal van tevoren kwam ook ineens in me op. Heeft ze me een keertje verrast. Echt mega, mega verrast. En is ze altijd nog wel een keer, komt ze door in een van de groepen en één keer in de maand of zo. Dus is ze altijd wel betrokken. En is haar ja, betrokkenheid naar mij er altijd nog. En dat vind ik heel ja, bijzonder en leuk. Maar nu was het een keer. En volgens mij was het misschien wel tijdens COVID. En daar is het online een beetje begonnen. Dat ik een online sessie had met iemand. Ja, zeg maar een naam. En die online sessie, dat was al bekend dat er geen camera was. Dat kon niet. Het zeggen, oké, okay, prima. En dat is al, vaak is dat dan omdat iemand niet wil dat je bekend wordt. Of omdat je ze misschien een beetje zou kunnen kennen. Maar in dit geval bleek de camera het wel te doen. Alleen zag ik een plukje van iemands haar. En ik neem even een slokje, want ik heb een beetje pijn in mijn keel. Dan zit ik mezelf schor te praten. En ik zag een plukje van iemands haar zo aan de bovenkant. En we hadden afgesproken dat ze ja, nee of weet ik niet zou zeggen. Maar klaarblijkelijk wilde ze niet in beeld. En dat vind ik prima. Ik bedoel, ik ben de laatste die daar moeilijk over doet. En we beginnen en ik krijg een man door. En dat bleek haar vader te zijn. Of haar schoonvader, weet ik niet meer. En heel verhaal. En ik krijg het beeld van Fabienne in mijn hoofd. En ik dacht nog, ja, zal toch niet familie van zijn? Dan, nee, weet je wat, ik ga er wel gewoon omschrijven. Want zo werkt de spirituele wereld soms. Dat ze een beeld geven van iemand die je kent. Om duidelijk te maken over wie het gaat bij de ander, terwijl als je die naam verder niet noemt, diegene precies herkenbaar op die ander lijkt. En er kwamen ook al wat andere dingen die ik helemaal van haar niet weet, kwamen er tussendoor en die heb ik gewoon gegeven. Ik kreeg op een gegeven moment, ik zei, ik heb een jonge vrouw en ik heb het idee dat het je dochter is en dat was, was ook zo. En ik zeg, maar ik voel ook wel echt vriendschap tussen jullie. Ik zeg, ik zie dat jullie taartjes eten bij de HEMA en dat ze gek was op tompoesen van een bepaalde bakken, ik weet niet meer. En nou, hoe de uitvaart gegaan is, wat iedereen gezegd had, wat voor liedjes er gezongen werden. En dat ze ook ja, terug konden kijken op video, dat het niet zeg maar gewoon een filmpje was van de begrafenisondernemer, heet dat zo? Weet ik het? Crematorium. Maar dat het echt een film was die iemand speciaal op die begrafenis heeft genomen. En ook nog filmpjes van haar van de voor. En dat dat nog regelmatig gekeken werd. En de hondjes. Ja, die ze. Ja, gewoon alle dingen van Fabienne. Dat, weet je, dus elke maand komt ze wel een keer langs. En in die sessie gaf ze me allerlei dingen die ik van haar, zeg maar, ja, weet. Maar ook dus dingen die ik niet van haar weet. En ik ben gewoon gaan vertellen. Ik heb niet gezegd, ik heb hier Fabienne. Maar ik ben gewoon gaan praten. En we waren klaar. En ik zeg, ja, dit is, ik hoop dat het genoeg was. Een boodschap gegeven. Ik hoop dat het genoeg was. Ja, zegt ze, maar had je het echt niet in de gaten? En ze draait de camera naar beneden. En ik had dat nog niet herkend hoor, want ik zou niet weten. En het was inderdaad een moeder van haar. En het was zo bijzonder hoe ze dingen doorgaf. En weet je, we zeggen wel eens, je kunt geen bekende geven. Maar ik heb in de afgelopen heel veel jaren gemerkt dat ik dat wel kan. Alleen dan onder andere omstandigheden. Als ik mijn hoofd er maar, zeg maar, tussenuit laat. En in dit geval ook, zij heeft zo, ja, mij zo geraakt ook weer daar in dat speciale moment. En haar moeder ook zo geraakt, waarbij ze hebben laten zien van, weet je, de dood is een fysiek ding. En de liefde blijft altijd bestaan. De ziel gaat niet dood. Die gaat naar een andere manier. Hè? Zoals volgens mij Arthur Findlay ooit zei, it's just a bump in the road. En dat is denk ik precies wat doodgaan is. Het is een hobbel in de weg. Het is een veranderde manier van zijn. En daarna had ik ook nog over haar tassenlijn die doorgezet werd in dat sessie. En dat wist die moeder verder niet. Die zei, nee, ze heeft wel tassen gemaakt, maar dat wordt niet doorgezet. Ik zei ook nog dat er een speciaal liedje voor haar gemaakt was. En die twee dingen, die werden helaas niet herkend. Tot 2 maanden later of zo, ik een berichtje kreeg van haar zus. Dat ze een liedje had gemaakt. En het ging ook nog over een tatoeage. En had, want Tim Hofman heeft over mijn lijk gepresenteerd. En die heeft dus een tatoeage met haar uitspraak op zijn arm laten tatoeëren. En een liedje die gemaakt is door haar zus en gezongen en ook echt uitgebracht is. Een tassenlijn die haar vriendin, die samen met haar tassen maakte, doorgezet is. En weet je, zo leeft ze nog steeds een beetje voort of zo. En ik vergeet gewoon dat deze kracht, dit meisje, deze vrouw, nooit meer, omdat ze zo heeft geraakt en zo, ja, inspireert eigenlijk. En hoe intelligent is de spirituele wereld, dat ze je dus gewoon overledenen kunnen geven die je denkt, ja, ik geef het maar gewoon. Het zal wel een fantasiedingetje zijn. En de spirituele wereld zal er wel op meegaan. En dat alles, maar dan ook alles, 1 op 1 klopt. En weet je, ik weet dat de intelligentie van de spirituele wereld, het is dus echt niet dat je nu moest mailen van, oh, wist je dat niet? Nee, dat wist ik wel. Alleen, het verblijft me zo verbazen. En elke keer weer, als ze komt, komt ze met iets nieuws. En wat me ontzettend opvalt, is dat ze in de spirituele wereld echt een soort taak heeft om ook studenten te helpen en bij te staan. En ik zie er heel af en toe zo in mijn geestesoog zo voorbij lopen als ik aan het lesgeven ben. En dan hoef ik er niks mee. Maar ik zie gewoon, ik weet gewoon, ik voel gewoon, dat ze betrokken is bij werk in de spirituele wereld. Maar als ik aan haar terugdenk, denk ik altijd terug aan haar moment van dat eerste contact, waarin ze de hand open deed, als een soort alsof je iets ontvangt. De andere hand omheen, dus de hand op elkaar. En dan deed ze de duim in de handpalm en ze ging wrijven. En ze gaf contacten alsof ze een telefoonlijn had. En dat heeft me zoveel doen realiseren. Ze had niks meer te verliezen, werkelijk niks meer te verliezen. Het enige wat ze nog kon behouden en hoopte te behouden, was haar leven. Want ze hoopte gewoon kinderen te krijgen, te trouwen, oud te worden. De hele rattenplan die er maar bij kan horen. En dat was er niet gegeven. En de ziekte die ze kreeg was slopend. Ze had een tumor achter de oog die alle kanten opgroeide. En ze hebben dat nog kunnen rekken door een behandeling in Duitsland. Maar het was gewoon, ja, gedoemd om te mislukken, deze vorm van kanker. En ze had niks meer te verliezen. Ze had niks meer te verliezen. Ze zat gewoon te rieden. Ze had niet het idee dat ze iets hoefde te presteren. Ze had niet het idee dat ze het niet kon. Ze had niet het idee. Ze had gewoon niks meer te verliezen. Dus als zij een reading ging geven, dan had ze zo'n YOLO-effect. You only live once. maar letterlijk zo'n YOLO-effect. Want voor haar was het heel duidelijk, er is een spirituele wereld. Want ik ben een keer bij Rosita geweest en dat heeft ze verteld. En ten tweede, nou, ze heeft gezegd dat iedereen het kan. Dus ik denk dat ik het ook kan. En ze is gewoon gaan zitten. Ze wilde kracht. En dat was haar enige doel. Ze wilde kracht en power. En wat je wel ziet, en betrap ik mezelf natuurlijk ook op, is dat als er een soort druk op komt, prestatiedrang. Ja, welke woorden wil je nog meer opgeven? Prestatiedrang of dat het moeilijk is of ingewikkeld is. Of ja, ik weet niet precies welke woorden er precies allemaal bij horen. Maar in ieder geval als er een soort druk op komt, dan lukt mediumschap gewoon iets minder goed. Ik wil niet zeggen dat het niet meer kan, maar dan lukt het gewoon ja iets minder goed. En zij had gewoon helemaal, ja, maakte haar gewoon niet uit. Maar ze ging toch dood. En ja, dat klinkt eigenlijk een beetje gek als ik het zo zeg. Maar dat is denk ik wel wat het is. Ze had niks meer te verliezen. Ze had geen toekomstperspectief meer. Het maakte haar niet meer uit. Ze kon niet meer verschut staan. Het was geen grote opdracht meer, want ze ging er toch naartoe. Weet je wel, alle facetten, die waren aan de ene kant in haar voordeel. En in lesgeven heeft me dat heel veel geleerd. Dat het gaat over ontspannen zijn en niet mee te bemoeien. Dus een volledig ontspannen houding hebben. Het niet te ingewikkeld maken, maar het vooral ook niet te serieus maken. Of moet ik zeggen, niet serieus nemen. Want het is wel degelijk serieus werk. Maar je hoeft het ook niet te overdrijven of zo. Als je begrijpt ook dat bedoel. Die wereld is zo intelligent. Die gaan nooit iets geven wat jouw geliefde schaadt. Of wat ze niet aankunnen. Of weet ik veel wat. Op welke manier dan ook. Het medium die maakt daar was vaak iets spastisch van. Sorry, ik moet echt even een slokje nemen. Maar wij als medium maken er iets spastisch van. Maar de spirituele wereld is een intelligente wereld. Ja, die toch wel geeft wat er gegeven moet worden. En ons om dat over te brengen. En je zag aan haar ja, zoveel souplesse eigenlijk. Ja, dat is de enige manier hoe ik het kan. En dit verhaal heb ik al een keer verteld, dat weet ik zeker. Alleen, ik kan het dus nergens meer terugvinden. Dus ik dacht, het is een mooi verhaal om te vertellen, om te beginnen. Om te vertellen hoe intelligent de spirituele wereld is. En hoe het ook doordrenkt is met alle facetten van het leven of zo. Ik heb haar bij leven gekend, ze heeft mensen gesteund. Ze heeft mij contact laten maken met haarzelf, ondanks dat ik het niet wist. En zo is ze als het ware een vriendin in spirit geworden, om maar even zo te benoemen. En weet ik zeker dat zij vele, vele, vele malen verder is dan dat ik ooit zal zijn hier op aarde. Ondanks haar jonge jaren. En ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi om te voelen, om te merken, om te ervaren. Wat betreft dat contact maken met bekenden. Zo heb ik dat nog wel vaker ervaren eigenlijk. En altijd als ik het niet in de gaten had. En omdat ik er dus een sterke eigen mening over heb, over mezelf. En eigenlijk bij een ander heb ik dat helemaal niet zo. Maar heb ik bij mezelf wat zoiets, ja, die heb ik gekend. Dus dat gaat niet hoor. We waren op Stansted, op het Art of Vinti College. En we waren met een man of 7 geloof ik in totaal. 7, 6, 7, 8. Zeg maar rondom en nabij dat aantal. En we hadden een plenaire sessie. Dat betekent dat iedereen van de hele cursus, de hele week, van alle leraren bij elkaar waren in de grote kapel, in de sanctuary, in zo'n soort kerkachtige omgeving. En we moesten, het was zeg maar donderdag of zo, dus heb je een hele week met elkaar doorgebracht met 80 man of zo in zo'n week. Misschien nog wel meer eigenlijk hoor. En we zitten in die dingen. We hadden natuurlijk een gekkigheid in de bar en grote mond, weet ik het allemaal. Nou, de Dutch waren wij. En alles was, oh, let the Dutch do it. Of vind ik het, omdat we nogal brutaal zijn en aanwezig waren die week. Met lachen, hè, bedoel ik dan gewoon. Gekkigheid, brutale gekkigheid, laat ik het maar zo zeggen. En we zaten in die sanctuary en er moest dus een oefening komen. En de oefening moest zijn, achter tevoren contact maken. Op het podium staan met je rug naar de ontvangers toe. Nou, niemand wilde op dat podium. Iedereen was op donderdagmiddag een beetje lamlendig van het oefenen. Misschien was het zelfs wel in de avond, ik weet het geen eens meer. En er zat een hoop andere mensen die gingen op een gegeven moment roepen, let the Dutch do it, let the Dutch do it. Dus wij zitten elkaar al aan te kijken. Ik zeg, nou, ik laat me niet kennen. Ik sta op en ik ga op dat podium staan. Ook omdat ik het leuk vind. Maar ook omdat ik, ja, het was gewoon een leuke, grappig moment. Dus ik loop naar voren. Iedereen klappen en joelen en gekkigheid. En yeah, let the Dutch do it. En ik sta op het podium en dan moet het natuurlijk wel serieus zijn. En de opdracht was alles geven. De lerares in kwestie zou mijn stem zijn. En in het publiek zou iemand zijn hand opsteken als ze het zouden begrijpen. En het ging dan om bepaalde informatie naar boven te krijgen. Ik weet geen eens meer welke informatie. Ik weet nog wel dat we heel specifiek ergens over moesten zijn. Ik weet niet meer waarover. Maar we beginnen. Ik kan het ook niet meer herinneren, dus dat weet ik echt niet. Dus laat ik even in het midden. Maar ik weet dat we één specifiek ding moesten hebben, of twee of drie. Weet je wel, echt een paar van die eikpunten. En ik ga op het podium staan en de lerares zei, oké, je bent er wel wat ervaren, want dat wisten ze. Maar we gaan het gewoon maar doen als niemand opstaat. Dus ik ga staan met mijn rug ernaartoe en ik begin en ik zie een rouwkaart. Oh ja, we moesten hoe zag de rouwkaart of wat dan ook of afscheid eruit. Dus we moesten heel veel rond afscheid en nog iets. Hobby's of zo, ik weet niet meer, maar zoiets. En ik zie de rouwkaart van mijn vriendin die een half jaar daarvoor of zo was overleden. En zij had die rouwkaart zelf een foto van gemaakt. Dus die foto had zij zeg maar van de tuin, dingen in de tuin gefotografeerd. En ze was wel hobbyfotografe, laat ik het maar zo zeggen. En dus ik zie die rouwkaart. Dus ik zeg, nou, ik heb hier een vrouw. Ze was rond de 50. Ze is overleden aan, ik noemde de vorm kanker, waarvan mijn vriendin die dus overleden was. Dan kom ik wel vaker tegen dat ze me gebruiken, dus op die manier. Dus was bij Fabienne ook zo, dat ik dacht dat ze me zo gebruikte. Maar in dit geval was het dus de kaart van een vriendin. En ik begin dat hele contact te maken. Ze had de pioenroos zelf gefotografeerd op de kaart, klopte. Ze had die vorm van kanker, klopte. Ze was sowieso overleden, klopte. Ze had zo'n begrafenis, klopte. Ze had die hobby's, klopte. Alles klopte. Al die specifieke dingen die ik moest zeggen, klopte ook. Dus ik zeg tegen die juffrouw, oké, klopte, zegt ze. Maar, dat is één kanttekening. Er steken er meerdere hun hand op. Dus zeg, ja, je moet nog even doorgaan. En het was echt best wel specifiek. Ik had dat ze piano speelde met haar vader en met een neef. En dat ze dochters had en alle dingen. En ik dacht, nou, nu ga ik gewoon los. Ik weet dat haar dochter op de Dam een keer een gedicht voorgelezen heeft. Ik ga dat er ook gewoon in gooien. Huppakee. En dat klopt ook. Ik dacht, verdorie. Dus ik zeg tegen de lerares, nu moet het er maar één zijn. Nee, zegt ze, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Maar het zijn nog steeds heel veel handen. Ik dacht, oh, nou ja, ik ga gewoon door en door en door en door. Nou, zeg maar een kwartier later, wat echt natuurlijk super lang is op een podium, zei de lerares, ja, weet je, stop maar. Ze herkennen het nog steeds allemaal. En ik draai me om. Nou, je raadt natuurlijk al. Al die vrienden van mij, die haar dus ook gekend hebben, waar zij dus ook een onderdeel van was, herkenden dus al die informatie. Dus ik had daar gewoon contact gemaakt met mijn vriendin. Terwijl ik dat helemaal niet in de gaten heb. Want ik voel nooit echt iets of zo intens. Dat ik denk, ja, nu voel ik echt dat het mijn vriendin is. Nee, ik ga gewoon werken. En dan is dat dus wat er gebeurt. En dat probeer ik dan zo specifiek mogelijk doen. Ik hoor de muziek, nou, die klopte. En weet je, deze twee, zo zijn er nog wel meer momenten geweest die me echt hebben verbaasd. Maar deze twee momenten hebben me vooral verbaasd. Omdat er zo stellig wordt gezegd, nee, je kan geen contact maken met je eigen geliefde, want daar weet je te veel van. Maar in dit geval, in deze twee specifieke, ik heb nog trouwens een voorbeeld die ineens door mijn hoofd schiet, maar die ga ik wel een keer apart opnemen, want dat is ook een mooi verhaal aan zich. Maar weet je, als ik het niet weet, dan denk ik dus dat ik zit te associëren op iemand die je ken. En dat betekent dus dat ik dus gewoon, ja, niet weet dat het een bekende is. En ik kan me dan ook zo voorstellen dat diegene in de spirituele wereld denkt zo, kippenkepje. Dat ze gewoon op een of andere manier me gewoon letterlijk kunnen gebruiken, omdat mijn hoofd er niet bij is. Dus als ik ooit tegen je zeg, mediumschap is voor de domme en de luie, dan bedoel ik dus niet mee bemoeien en achteroverleunen. Want het zou gewoon wel eens kunnen zijn. Dat je dus een fantastisch medium bent. Alleen denkt dat het niet goed genoeg is, omdat je zit te fantaseren. En dat er dus een verhaal komt van iemand die jij kent en die dus geeft, en dat dan allemaal blijkt te kloppen. Terwijl je later denkt, ja, maar ik heb gewoon mijn oom zitten omschrijven. En dat betekent niet dat het jouw oom is, maar wel dat er iemand in de spirituele wereld in jouw hoofd heeft gekeken, even een beetje beelddenkend maken, die dus het tussen je kaartenbakken heeft zitten kijken en in je hele bibliotheek zitten zoeken, kijken wat voor herinneringen jij hebt, en dus deze herinneringen naar voren plant. Dus daarom heb ik helemaal niet in de gaten als dit soort dingen gebeuren. Als ik niet zie wie ik voor me heb. Als ik niet weet. Als ik niet weet. Dus nogmaals, mediumschap is voor de domme en de luie. Niet mee bemoeien. Zo min mogelijk intelligentie erop plakken. Zo min mogelijk logische mind mee te laten bemoeien. En lekker op de bank in gedachten zitten. Want dan werkt het dus het best. Een ontspannen mind, die is het best toegankelijk. Is dat een goed woord? Ja, het is wel een goed woord, maar in dit geval toegankelijk voor de spirituele wereld. En zelfverzekerdheid, dat helpt ook enorm. En nu kan ik me voorstellen, als je net werkt en je bent nog niet zo lang bezig met mediumschap ontwikkelen, en dan bedoel ik, dan heb je 5-6 jaar ontwikkeld en ben je begonnen, en is de zelfverzekerdheid er nog niet zo, ga daar dan aan werken. Laat dat mediumschap zijn werk doen en ga aan je eigen zelfverzekerdheid werken. En weet je, ik ga niet tegen je zeggen, doe alsof je niks te verliezen hebt, want dat werkt gewoon niet zo. Dat kun je niet opwekken. Dat is geen staat van zijn. Maar ik kan alleen maar tegen je zeggen, je laat er te veel van afhangen. Je maakt het veel te groot en veel te veel over jezelf. En op het moment dat je dat doet, dan en dat bedoel ik niet negatief, hè, maar op het moment dat je dat doet, dan, ja, als je het over jezelf maakt, dan gaat het niet meer over spirit. Dan gaat het over jou, over jouw onzekerheid. Kan ik het wel? Zit ik wel goed? Al die dingen. Don't make it about you. Weet je, de spirituele wereld, die heeft ons nodig. Want hoeveel mediums zijn er nu echt die werken en echt contacten geven? En kijk eens hoeveel wereldbevolking we hebben die allemaal misschien wel, nou, laat het de helft zijn, een contact wil, laat het 1/3 zijn, van de spirituele wereld. Dat betekent dus dat we gewoon mediums moeten hebben die werken alsof ze niks te verliezen hebben. Die op welke manier dan ook alles geven wat ze krijgen. Die op geen enkele wijze denken, oh, zie je nou dat ik het niet kan? Dat doe je maar als je klaar bent. Als je gewerkt hebt, dan geef je gewoon je hele ziel en zaligheid. En als je klaar bent, dan ga je twijfelen. Heb ik het wel goed gedaan? Was ik wel goed genoeg? Nou, dat sloeg nergens op. En ik lach, want dat doe ik namelijk ook. Als ik gewerkt heb, daarna denk ik altijd, ja, was dat eigenlijk wel zo goed? Was dat eigenlijk wel wat er was? Dus eigenlijk moeten we leren dat we onszelf over moeten geven aan die power, die intelligentie, die spirituele wereld, die groter is dan wij zijn. Of moet ik zeggen, meer weten dan wij weten. Of een grotere intelligentie hebben dan dat wij hebben. Een groter overzicht zelfs dan dat wij hebben. En dan kan het dus gebeuren dat je zomaar eens een contact maakt met iemand die je kent. Of per ongeluk van iemand die je kent. Want ja, ik moet zeggen, deze twee ervaringen, zowel met de eerste vriendin als met de tweede, hebben me verrijkt in mijn mediumschap. Hebben me een boost gegeven in de ik heb geen idee manier. We hebben geen idee. We hebben geen idee wat er mogelijk is. En de enige beperkingen zijn we eigenlijk helemaal zelf. En als we weten, ik kan dit, ik zal nooit rare dingen zeggen. Ik blijf altijd liefdevol en respectvol. Volgens mij kunnen we dan alleen maar zeggen, ga vooral zo door. Want we hebben mediums nodig zoals jij. En die hunzelf aan de kant zetten en spirit de ruimte geven om te mogen zijn. En weet je, het is geen carrière. Dit is geen carrière ding. Het is iets wat je doet vanuit je ziel en zaligheid. En als het dan aanzien krijgt omdat je je kop vaak te zien is, wil niet zeggen dat het succesvol is of dat het ineens een carrière is. Nee, blijf je gewoon maar die simpele ziel die je altijd was. Met mooie ervaringen. En ja, nogmaals, ik ze hebben me verrast, beide. En ik wist dat dit verhaal ergens was. Dus mocht je hem alsnog twee keer hebben geluisterd, dan spijt het me vreselijk. Ik kon hem zelf niet meer vinden. Dus ik dacht, hij moet het daglicht in. Dus bij deze, ja, een nieuwe. Mocht je nu ook iets hebben wat je graag wil delen of waar ik over reflecteer. En ik heb al wat vragen gekeken, maar sommige vragen moet ik me gewoon even inlezen. En ik ga niet zomaar antwoorden. Als ik het maar half weet, dan moet ik me heel even erin verdiepen. En daar heb ik gewoon nog geen tijd of energie in gestoken. En mocht je dus vragen hebben over mediumschap of over spiritualiteit, waar we het steeds over hebben, voel je dan vrij om te antwoorden, te reageren, ergens een berichtje te sturen of wat dan ook. En ik zal misschien niet gelijk reageren, maar ik weet wel dat ik reageer. Dus nou ja, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk heel gauw tot de volgende keer.